gedeelte van het avondmaalsformulier dat vanavond onze aandacht vraagt, gemeente, dat is onder u aangekondigd onder het thema: wie mag er ten avondmaal komen? En dat komt vanavond ook zeker aan de orde. Maar dat is niet voor het eerst dat het aan het orde komt in het avondmaalsformulier. Want in de vorige bijbellezingen over dat eerste gedeelte van het avondmaalsformulier dat hier aan vooraf gaat, is eigenlijk die vraag al behandeld. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Daar hebt u al een antwoord op gekregen. U hebt gehoord wie toegang hebben tot het avondmaal. Allen die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Duidelijk is hier al in het avondmaalsformulier beleden dat de kennis van onze zonde, de kennis van de verlossing en van de dankbaarheid noodzakelijk is om toe te gaan tot het avondmaal. Er is ook duidelijk gezegd: die deze bevindelijke kennis niet hebben van deze drie stukken, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. En daar is de vorige keer vooral op ingegaan, wie er niet aan mogen komen. En toen is ongetwijfeld ook die lange lijst van zonden behandeld, om er geen misverstand over te laten bestaan, dat mensen die in zulke zonde blijven leven en die daarin volharden, die zullen zich van deze spijze die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, zich onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder wordt. En als je daar dan even op afgaat, gemeente, dan zou je toch eigenlijk zeggen, dan is er gezegd wat er gezegd moest worden als het gaat om de voorbereiding op het avondmaal. Daarmee is toch heel duidelijk aangegeven wie er aan mogen komen, wie toegang hebben en voor wie de deur naar het avondmaal gesloten is en gesloten blijft. En gaat het avondmaalsformulier dan over op dat tweede gedeelte waartoe het avondmaal is ingesteld? Nee. Dan volgt er juist dat stukje dat vanavond onze aandacht vraagt. En ik hecht er wel even waarde aan om te zeggen dat juist dat gedeelte wat we vanavond samen behandelen ontleend is aan het formulier dat is opgesteld door Johannes Calvijn, de grote reformator van Genève. Calvijn staat vaak bekend als iemand die in de kerk van Genève streng de tucht handhaafde, samen met zijn kerkenraad. En inderdaad, dat heeft hij ook gedaan. Want hij was ervan overtuigd dat zijn kerkenraad opzieners waren die nauwkeurig moesten toezien wie er wel en wie er niet aan het avondmaal mochten komen. Wie er wel en wie er niet werden toegelaten. Maar als we vanavond luisteren naar dit gedeelte van het avondmaalsformulier, waarin de tonen doorklinken van wat Calvijn ook in zijn eigen formulier heeft opgeschreven, dan hoort u vanavond hoe Johannes Calvijn als een echte herder van de kudde bewogen is, juist met die schaap, die worstelen, die hunkeren, juist met diegenen in wier harten de vreze des Heren gevonden wordt, maar die zo worstelen met het avondmaal. Het gedeelte dat we vanavond samen behandelen, dat is naar mijn gedachte een van de schoonste gedeelten van het avondmaalsformulier, waarin u als het ware de herder de schapen ziet voorgaan om ze te leiden in de grazige weiden van het woord. Hier hoort u vanavond een herder aan het woord, die met innerlijke ontferming bewogen is over de schapen van de kudde, opdat ze gevoed en gelaafd zouden worden, met die hemelse spijze en drank die de Heere aanbiedt aan zijn tafel. En u proeft dat ook in de woorden aan het begin van dit gedeelte. Geliefde broeders en zusters in de Heer. Hier kijkt u de pastor, de herder in het hart, die er naar uitziet om vanuit het woord uit te delen nadat elk nodig heeft. Hier voelt u het hart achterklop van die grote herde der schapen, de Heere Jezus Christus, die de schapen bij name kent, die hun situatie kent, die weet waar de kudde gelegerd is en die ze opzoekt, juist in hun nood en in hun strijd en in hun worsteling, om zich over hen te ontfermen. En daar willen we vanavond samen naar gaan luisteren. En om enige orde aan te brengen, ook in de Bijbellezing van vanavond, zou ik dat willen doen aan de hand van vier lijnen die u terug kunt vinden in dit gedeelte. Allereerst kijken we naar het verslagen hart van de geloof. In de tweede plaats kijken we naar de belijdenis van de geloof. In de derde plaats naar de strijd van de geloof. En in de vierde plaats tenslotte het welkom voor de gelovigen. Dus het verslagen hart van de gelovigen, de belijdenis van de gelovigen, de strijd van de gelovigen en het welkom voor de gelovigen. Waarom is dit gedeelte eraan toegevoegd? Als ik in de inleiding zo even heb gezegd dat eigenlijk in feite alles al wel gezegd is wat er gezegd moet worden als het gaat wie er wel of niet aan het avondmaal mogen komen. Nou, dan moeten we even kijken naar de vorige keer. Toen is daar die hele lange lijst van zonden opgenoemd. En de reactie op dat gedeelte van het avondmaalsformulier kan heel verschillend zijn. Er zullen mensen zijn die dat aanhoren en die al die zonden aanhoren en al die mensen die zich met zulke zonden inlaten en die misschien juist daarom wel de gedachte krijgen, nou, dan kunnen wij wel aan het avondmaal des Heren aangaan, want met zulke zonden laten wij ons helemaal niet in. Zij worden hoogmoedig. En ze denken, zie je wel, ik ben niet zo'n zondaar. Ik ben niet zo'n afgodendienaar en ik ben niet zo'n hoereerder en ik ben geen overspeler en ik ben niet iemand die twist en tweedracht zaait of de overheden ongehoorzaam is. Noem nog maar op al die zonden die er genoemd worden. Al die zonden doe ik niet. U voelt natuurlijk wel aan vanavond dat dat een verkeerde houding is, een zondige houding. Dat is de houding van de fariseer die we ook in de gelijkenis tegenkomen, die we vanavond samen hebben gelezen. De fariseer die iets meent te hebben in zichzelf en die denkt dat hij toch beter is dan anderen. Heere, ik dank u dat ik niet ben als die tollenaar. En ik hoop daar straks nog wel even op terug te komen. Dat is de hoogmoedige houding. Dat is de houding van de mens die meent dat hij beter is en dat hij daarom wel aan het avondmaal kan. Maar er zullen ook mensen in de gemeente zijn die niet hoogmoedig worden wanneer ze die lange lijst van zonden horen, maar die, zoals hier wordt genoemd, kleinmoedig worden. Die door het horen en lezen van deze hele lijst van zonden de moed wordt ontnomen om aan het avondmaal te gaan. Mensen die klein van moed worden, die de moed dreigen te verliezen. Wie zijn die met? Dat zijn de gelovigen. En die worden hier getypeerd met de verslagen harten van de gelovigen. En waarom zijn de gelovigen verslagen in hun hart? Wie de zondenlijst aanhoort. En wie niet als een fariseer buiten schot blijft en denkt, zulke zonden doe ik niet. Wie niet alleen maar naar de buitenkant kijkt. Maar wie geleerd heeft om ook in zijn eigen hart te kijken, die hoort immers ook in die zondenlijst zijn eigen naam noemen. Want diezelfde zonden die daar allemaal opgesomd worden hier in het avondmaalsformulier, die komen Gods kinderen in hun eigen harten tegen, ook na ontvangen genade. En dat geeft een geweldige schrik. Als je zo voor die spiegel staat van die zondenlijst en dat je moet zeggen, dat ben ik. De harten van de gelovigen, dat zijn verslagen harten. En wat zijn dat voor hun harten? Wel, we lezen in Psalm 34, vers 19. De Heere is nabij de gebrokenen van hart en hij behoudt de verslagenen van geest. Dat is het woord wat we vinden in Handelingen 2, waar gesproken wordt over de vrucht op de prediking van de apostel Petrus. Dat mensen verslagen worden in hun hart, verslagen vanwege hun zonde. En dat is wat er hier ook gezegd wordt. De harten van de ware gelovigen, dat zijn verslagen harten. Want ze herkennen die zonden in hun eigen hart. Zijn er vaak een zondige gedachte, die zich schuilhouden en zich verborgen houden in allerlei hoeken van je eigen hart. Soms dan komt dat maar zo naar boven. En je zou je diep schamen als de mensen je gedachten zouden lezen kunnen op je voorhoofd. Zit er binnenin je een vuile bron van wanbedrijf. En dan kun je misschien nog wel zeggen naar het uiterlijke, dat je niet bent als die en als die, maar je ontdekt dat de kiemen van al die zonden in je eigen hart te vinden zijn. En dan komt de vraag, mag ik wel aan het avondmaal? Als ik kijk naar al die zonden die er in mijn eigen hart leven, ben ik wel een oprechte gelovige? Ben ik geen huichelaar, een hypocriet? Iemand die zich aan de buitenkant wel heel mooi voordoet en op wie weinig is aan te merken. Maar achter die buitenkant, achter die schone buitenkant, zit zo'n hart waarin zoveel zonden te vinden zijn en waar je steeds meer zonden tegenkomt. En daar maakt de Satan heel handig gebruik van. Want hij probeert je wijs te maken dat niemand tot het avondmaal gaan mag dan die zonder enige zonde is. Natuurlijk, we weten wel dat je nooit zonder zonde hier op aarde zult zijn. Maar de gedachte die kan zomaar opkomen dat er toch wel een bepaalde graad van heiligheid nodig is om gerechtigd te zijn tot het avondmaal. Dat je wel een bepaald geestelijk niveau moet hebben bereikt om te kunnen toetreden tot de tafel des Heren. En de duivel die wijst je dan op de zonden die er in je eigen hart zijn. En die zegt, moet jij zo aan het avondmaal? Terwijl je die gedachten hebt. Terwijl die zonden er zijn in je eigen hart. Wat is de duivel toch ontzettend listig, gemeente, want tegen mensen die in de wereld en die tegen in de zonde blijven leven, daar zegt hij niet tegen, kijk eens naar je eigen zonden, hoe erg die zijn. Daar zegt hij tegen, blijf maar rustig in de zonde leven, dat is helemaal niet erg. God is toch liefde en het komt uiteindelijk wel goed in je leven. Maar juist in het leven van Gods kinderen, zegt Petrus immens in zijn godvruchtige avondmaalsganger, juist in het leven van Gods kinderen legt de duivel de zonden onder het vergrootglas, opdat die zonden hen de schrik zou aanjagen, opdat die zonden hen de moed zou ontnemen om tot het avondmaal des Heren te gaan. Die duivel die is zo geweldig listig en je moet hem gelijk geven, gemeente. Zoals de hoge priester Zacharia, de hoge priester Jozua in het Bijbelboek Zacharia de duivel gelijk moest geven, toen de duivel daar ook met hem voor God stond en hem wees op zijn vuile klederen, inderdaad. Daar kun je niks tegen inbrengen. Wie van Gods kinderen kent niet die aanvechtingen, die strijd om die zonden die je in je eigen hart elke keer tegenkomt? En wat zegt nou het formulier vanavond? Maar dit wordt ons zeer geliefde broeders en zusters in de Here niet voorgehouden, om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Het is niet de bedoeling om de verslagen harten van Gods kinderen de moed te ontnemen. Het is een verkeerde voorstelling van zaken. En het is, laat ik het zo zeggen, het is een boodschap van de duivel wanneer je gaat menen dat we zonder enige zonde moeten zijn om aan het avondmaal toe te gaan. De verslagen harten van de geloof. Zo worden vanavond Gods kinderen getypeerd. En dan moeten we wel bedenken, gemeente, dat dat maar niet een bepaalde categorie onder de kinderen van God is. Maar dat al Gods kinderen, wanneer ze in hun eigen hart kijken en die zonden ontdekken, hoe langer hoe meer, dat kennen dat ze verslagen zijn vanwege hun zonden. Het gaat dus vanavond ook niet alleen maar om wat wij dan wel eens noemen de bekommerden onder het volk van God, die zo door onzekerheid worden getroffen en heen en weer worden geslingerd. Het gaat om heel Gods volk, want in ieder van Gods kinderen, wanneer die door het ontdekkende licht van de Heilige Geest geleid worden en die zondenlijst horen, die plaatsen zich daar niet buiten als een fariseer. En zeggen: Heere, ik dank u dat ik niet ben als die en als die. Maar die gaan ontdekken: Heer, die zonden leven nou in mijn eigen hart. Die worden verslagen in hun hart vanwege hun eigen zonden. Die worden bedroefd vanwege hun zonden. De harten van de gelovigen, dat zijn verslagen harten. Maar deze verslagen harten, daarvan zegt het avondmaalsformulier, daarvan is het nou juist niet de bedoeling dat die niet aan het avondmaal zouden komen. Het is ook niet waar dat we zonder enige zonde moeten zijn. Het is ook niet waar dat als we naar onszelf kijken, dat we het gevoel moeten hebben dat we het er zo goed van afbrengen en dat wij het wel waardig zijn om het avondmaal te kunnen ontvangen. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Zo kun je natuurlijk wel naar het avondmaal komen. Gods woord leert ons, en dat hebben we vanavond gelezen uit die gelijkenis van de fariseer en de tollenaar, dat er mensen zijn die menen dat ze in zichzelf rechtvaardig zijn. Want dat is toch wat die fariseer daar doet, midden in de tempel. Die is ervan overtuigd dat hij in de ogen van God rechtvaardig is. Maar wie dat meent, gemeente, die moet afblijven. Kolbrugge die heeft gezegd: de huichelaar die houdt zich voor een oprechte in het koninkrijk der hemel. Maar de oprechte die houdt zich zo vaak voor een huichelaar. Daar moet u eens maar eens over nadenken, gemeente. Die zichzelf voor een oprechte houdt, rechtvaardig in eigen oog, die moet afblijven, zolang zijn hart niet verbroken en verslagen is. Naar het avondmaal komen om te laten zien dat je er bent. En dat je wel beter bent eigenlijk dan al die anderen. Nee, dat zeg je natuurlijk niet openlijk. Daarvoor zijn we natuurlijk te gereformeerd en te reformatorisch. Want we beleiden zo heel gemakkelijk met de mond dat het alleen genade is en dat het alleen genade is dat je aan de tafel des Heren mag aanzitten. Maar ik leerde vroeger al op de catechisatie van de dominee van wie ik onderwijs ontving, dat er niet alleen maar de fariseer is die ervan overtuigd is dat hij in zichzelf rechtvaardig is. Dat er niet alleen maar die tollenaar is die daar roept, o God, wees mij de zondaar genadig. Maar dat er ook fariseers zijn in de gedaante, in de gestalte van de tollenaar. Die ook de beden wel op de lippen nemen, o God, wees mij de zondaar genadig. Maar die ondertussen met die beden ook nog heel wat zijn en heel wat willen worden. Laten we onszelf op dat punt dan ook onderzoeken, gemeente. Als je ervan overtuigd bent dat je recht hebt om aan het avondmaal te gaan. Ben ik dan misschien zo'n fariseer? Want dat is de belijdenis van de schijngeloof. Die vindt de rechtvaardigheid in zichzelf. Maar wat is nou de belijdenis van de ware geloof? Wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij bekennen dat wij midden in de dood liggen. Hoort u dat goed vanavond? Daar spreekt Gods levende kerk. Niet wij lagen midden in de dood. Maar wij liggen midden in de dood. Tegenwoordige tijd. En ik zou me zo kunnen voorstellen dat er vanavond hier iemand is die zegt, dominee, wat wordt er nou eigenlijk mee bedoeld? Want van Gods kinderen kun je toch zeggen dat ze eerst dood waren, maar dat ze nu levend gemaakt zijn met Christus. Want dat is toch dat machtige werk van de wedergeboorte, dat Gods kinderen mogen kennen, dat ze naar het welbehagen van de Heere van dood levend geworden zijn. Inderdaad, daar hebt u gelijk. Dus deze uitdrukking midden in de dood, midden in de dood liggen, betekent dus nog wat anders. Want hier staat niet dat de gelovige geestelijk dood is, maar dat hij midden in de dood ligt. Van de levende gelovige geldt dat hij midden in de dood ligt. En daarom zoekt hij het leven buiten zichzelf. Hij vindt dat leven niet in zichzelf. Hij ligt midden in de dood. In mijzelf is het leven niet te vinden. We horen hier dezelfde taal als de apostel Paulus spreekt in Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Paulus die voelt zich als een gevangene. En die gevangenis, dat is het lichaam des doods. En de kanttekeningen op de Statenvertaling, die geven zo heel terecht aan. Daar worden de overblijfselen van de zonde en van de oude mens mee bedoeld. Paulus die zegt in datzelfde hoofdstuk, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En als je dat ondervindt, gemeente, dan beleid je, ik lig midden in de dood. Maar dan word je door het evangelie erop gewezen, dat in Christus alleen het leven te vinden is. Buiten mijzelf, in die dood, zoekt de ware levende gelovige het leven buiten zichzelf in Christus Jezus. Hij kan het er niet in uithouden in die dood waarin die gevangen is. Hij vindt het leven niet in zichzelf. Het leven is in Christus. Christus is het leven. En in hem vindt een zondaar het leven. En dan moet u deze uitdrukking vanavond ook weer goed lezen, gemeente. Zeg het nog maar weer een keer opnieuw. Mensen die midden in de dood liggen. Daarmee bedoelt het avondmaalsformulier vanavond geen bepaalde groep of categorie onder Gods kinderen. Het is ook niet zo dat het hier om een uitzonderingssituatie gaat waarin deze gelovigen zich bevinden. Nee, dit is de werkelijkheid in het leven van al Gods kinderen. Of het nu een gelovige is die al langer de Heere heeft mogen vrezen en die geoefend is in de wegen des Heeren en die de zekerheid des geloofs heeft mogen ontvangen, of dat het iemand is die nog maar pas tot waarachtig geloof gekomen is en die soms ook nog zo zijn twijfelingen en zijn onzekerheden heeft. Het is van toepassing op heel Gods volk. Op degene met een toevluchtnemend geloof en degene met een verzekerd geloof, als ik die onderscheiding vanavond even mag gebruiken. Iemand die aan het begin staat en iemand die heeft mogen opwassen en mogen opgroeien in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Elk kind van God belijdt: ik lig midden in de dood. En zoek het leven in Christus, want aan Hem, in Hem alleen, is het leven te vinden. En dat is vanavond, gemeente, het machtige evangelie, wat hier onder woorden wordt gebracht in het avondmaalsformulier. Dat is nou het werk van de Heilige Geest, die de dood leert schrijven op alles wat van jezelf is, zodat je daar niet meer in uit kunt houden. Ik lig midden in de dood, zodat je het leven buiten jezelf gaat zoeken. Dat is nou wat de Heilige Geest doet rond het avondmaal. Wanneer Hij Gods kinderen gaat onderwijzen, dan gaat Hij je afbreken in alles wat van jezelf is. Dan gaat hij je eraan ontdekken dat er in jezelf geen enkele gerechtigheid is die voor God kan bestaan, ook na ontvangen genade niet. En de Heilige Geest breekt af om op te bouwen, om te wijzen op Christus, op zijn werk, op zijn heil, op zijn gerechtigheid. Hij snijdt radicaal onze eigen gerechtigheid af, zodat we belijden: wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf rechtvaardig zijn. We komen als zondaren die belijden: ik lig midden in de dood. Maar ik heb die borg en middelaar nodig. Ik zoek die borg en middelaar die van God gegeven is tot een volkomen zaligmaker, in wie het leven te vinden is tot in eeuwigheid. En dat is vanavond de vraag ook, gemeente. Hebt u dat ook geleerd? Ik lig midden in de dood. Voel me net als Paulus, iemand die in een gevangenis zit. Dat lichaam van de dood, dat houdt me gevangen. Die oude mens, die overblijfselen van de zonde. Of meent u toch nog te kunnen vertrouwen op iets in uzelf en van uzelf? Wat u hebt meegemaakt, wat u ervaren hebt. Of gaat u soms nog aan het avondmaal om van de mensen gezien te worden? Dat in uw hart toch eigenlijk wel heel fijn vindt dat de mensen zien dat u aan het avondmaal gaat. Maar aan het avondmaal, gemeente, is geen plaats voor een farizeeër. Het is niet zo dat aan het avondmaal, laat ik het vanavond zo even mogen uitdrukken, maar dan begrijpt u me wel, alsof daar het groepje zit dat de beste is van de klas. Als u zich zo voelt aan het avondmaal, Dan lijkt u verdacht veel op die fariseer die daar in de tempel stond te bidden. Of misschien bent u dan wel die fariseer in een tollenaarsgestalt. Komen tot dit avondmaal. Als belijden, ik lig midden in de dood. Tot het avondmaal komen, dat is een belijdenis van je eigen diepe verlorenheid. Heren, ik kan mezelf niet redden en ik kan mezelf niet verlossen. Misschien zitten er vanavond hier juist ook wel mensen in de kerk die daar wel iets van kennen om dat leven buiten zichzelf te zoeken in de Heere Jezus Christus. Die ervan mogen getuigen dat ze er geen vreemdeling van zijn. Dat ze het buiten zichzelf hebben leren zoeken. Maar die nog geen vrijmoedigheid hebben ontvangen om toe te treden tot de dis des verbonds. Hoort u dan vanavond dus naar deze woorden uit het avondmaalsformulier, waarin de Heere als het ware die verslagen harten van de gelovigen bij de hand wil nemen. Hij wil u niet de moed ontnemen. Zeker, het gaat niet om een hoogmoedige houding, maar het gaat om een ootmoedige houding. Maar de Heere wil juist die ootmoedige. Dat verbrijzelde hart, dat bedrukt gemoed, nabij zijn ten allen tijden. En u onderwijzen en u bij de hand nemen. En u laten zien dat er maar één grond is om avondmaal te vieren. En die ligt niet in uzelf, maar die ligt in Christus. Geef de duivel geen plaats. Dat u meer nodig zou hebben dan deze Christus. Christus is immers het medicijn voor al uw zonden en voor al uw kwalen. Er is geen geschiktere zaligmaker dan deze volkomen zaligmaker die de nodiging aan zijn tafel uit doet gaan. Juist tot allen die het in zichzelf niet hebben. Deze zaligmaker ontvangt zondaars. En eet met hen. Zulke mensen mogen komen. En u proeft wel in de woorden van vanavond dat er een geweldige bemoediging en een aanmoediging in zit. Voor die verslagen harten van de gelovigen. Om juist werkzaam te zijn met de nodiging tot de tafel des Heren. Opdat ze zouden bidden, Heren, trek mij en wij zullen u nalogen. Als het u aan vrijmoedigheid ontbreekt, omdat er in uw hart nog zoveel is wat tegen is. Zou u dan dat gebed niet indringend aan de Heere voorhouden. Heere, trek mij. En ik zal u nalopen. Opdat de koning en de bruidegom u brengt in zijn binnenkameren. Opdat u daar verheugd mag worden in uw ziel vanwege al zijn heil en genade. Daar is het de bruidegom om te doen. Om zijn zwarte bruid, de bruid die zwart is, in zichzelf te ontmoeten aan zijn tafel. En ze al het heil te schenken wat er in hem te vinden is. Mensen die tot het avondmaal komen. Die belijden. Ik lig midden in de dood. En wat betekent dat nou, midden in de dood liggen? De avondmaalsformulier, dat werkt dat nog wat verder uit. En dat hebben de opstellers van het avondmaalsformulier gedaan in navolging van Calvijn. Om juist die verslagen harten van de gelovigen op te zoeken. In hun eigen worstelingen en in hun eigen strijd. Om ze te leiden tot de ontmoeting met de Heere Christus aan zijn tafel. Hier wordt van dat leven des geloofs het volgende gezegd. En dat is tegelijk de strijd waarin de gelovige verkeert. Er bevinden zich nog vele gebreken en ellendigheid in ons. Dan zeg ik maar weer gemeen. Daar hebben de opstellers niet alleen maar voor ogen de zwakgelovigen en degenen die nog niet zo ver gevorderd zijn op de weg van de genade, de bekommerden, de bestredenen, maar alle ware gelovigen. Denkt u zich dat toch maar even in. En dat zal misschien al wel eens een keer gezegd zijn aan het begin, toen de bijbellezingen begonnen over het avondmaalsformulier, dat het opgesteld is in een tijd waarin de mensen vervolgd werden vanwege de belijdenis, dat ze alleen door vrije genade gezaligd worden, alleen door de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Het is de tijd van de geloofsvervolging en van de brandstapels, van hen die beleden voor hun beulen zelfs, dat ze gekocht waren met het bloed van de Heere Jezus Christus, en dat ze heel goed wisten hoe ze getrokken waren door Gods geest uit de duisternis tot dat wonderbare en heerlijk licht. En dan zie je hetzelfde als bij de apostel Paulus, diezelfde man die in Romeinen 7 zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Dat is diezelfde man die in Romeinen 8 het geloofslied zingt, want ik ben verzekerd dat niets mij kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Zo moet u dat ook hier lezen. Want er zijn altijd weer mensen die denken dat wanneer Gods kinderen verder op de weg komen, dat ze die ellendigheid en die gebreken wel achter zich hebben. En dat Gods kinderen en zeker de avondmaalganger zonder Gods kinderen toch wel van zo'n geestelijk niveau moeten zijn, dat ze dat te boven zijn. Nee, zo spreekt het avondmaalsformulier. Zo schriftuurlijk, gemeente, zo schriftuurlijk bevindelijk. Er zijn nog zoveel ellendigheid en gebreken in ons. Wat zijn dan die gebreken? Wat is dan die ellendigheid? We hebben nog geen volkomen geloof. Maar we hebben elke dag met de zwakheid van ons geloof te strijden. Gods kinderen hebben hun strijd. Hun geloof is niet volkomen. Je beoefent het geloof niet altijd zoals de Heere dat waard is. Want de Heere is het toch waard om volkomen geloofd en vertrouwd te worden. Zijn beloften zijn toch waarachtig en betrouwbaar. Zijn woord is toch vast en onverbroken. En wat liggen er een rijke beloften in het woord van God. Zovele dat Ralf Erskine zegt. Als je een rood streepje bij elke belofte in de Bijbel zou zetten, dan vind je op elke bladzijde van de Bijbel, dan zie je zo een belofte. Want er zijn zovele beloften Gods tot onze vertroosting gegeven. En al die beloften Gods, die zijn in Christus Jezus, ja en amen. De Heere is zo getrouw. En Hij is een waarmaker van zijn woord. Maar wat zie je in de Bijbel, en dan noem ik maar één voorbeeld, de vader van alle geloven. Als een geloof op bepaalde momenten ook zo zwak is, dat hij bijvoorbeeld met Hagar een eigen weg uitstippelt, in plaats van krediet te oefenen op de Heere en te zeggen, Heere, u hebt het toch beloofd. Sarah een zoon zal krijgen. Al heeft de Heilige Geest het echte geloof in je hart gewerkt, gemeente. En al blijft de Heilige Geest dat geloofsvuur aanwakkeren, door je elke keer weer die brandstof van zijn beloften te schenken, stuiten voortdurend op ons ongeloof, het wantrouwen, dat we de Heere niet geloven op zijn woord. Je gaat het ervaren. Ongeloof, dat is zon. En ook al zijn we langer op de geloofsweg en hebben we de zekerheid van Gods woord ondervonden, dat ongeloof, dat blijft ons sparten spelen. We hebben genoeg reden om met de discipelen te bidden. Heere, vermeerder ons het geloof. Want wat denken we nog vaak te klein van de Heere. Te klein van zijn almacht en te klein van zijn goedheid. En dat is nou juist de strijd in het leven van Gods volk. Als ze zich daar niet bij neer kunnen leggen. Elke dag heb ik te strijden tegen de zwakheid van mijn geloof. Heere, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. We gaan de strijd aanbinden tegen het ongeloof. Tweede aspect van de strijd is dat we God niet dienen met zulk een ijver als we schuldig zijn, maar dagelijks met de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Als je ziet wat de Heere waard is, wat we hem verschuldigd zijn, hoe hij het waard is in zichzelf om door ons gediend te worden. Hoe hij het waard is als die God van volkomen zaligheid in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, door ons gediend te worden. En we alle reden hebben om hem te loven en hem te prijzen en hem te aanbidden en heilig voor hem te leven. Zijn we dan niet vaak zo traag? Kijk, we zingen in de kerk wel graag als het gaat om het dienen van de Heere. Daar strekt zich nou al mijn lust en liefde heen. En dat meen je dan op zo'n moment ook, want dat leeft oprecht in je hart. Maar is het er altijd? Zijn we altijd brandend van verlangen om 's Heeren voorhof in te treden? Is er altijd die brandende ijver om de Heere te dienen? Zijn er ook geen tijden van achteruitgang en van slapheid en van lauwheid en verachtering in de genade? Het formulier zegt, we blijven elke dag te strijden hebben tegen de boze lusten van ons vlees. Kijk, en dat is nu het onderscheid, gemeente, tussen de ware gelovigen en de schijngelovigen. Want alleen de ware gelovigen die strijdt er tegen. Schijngelovige doet dat niet. Die kan wel vroom praten dat we zondaar blijven. En die kan wel een hele verhandeling erover houden dat Gods kinderen zondaar zijn en zondaar blijven. Maar die strijdt innerlijk niet tegen de zonde. Want die heeft de boze lusten van het vlees lief. Nee, die doet die uiterlijke zonde niet. Nee, hij laat zonde na, omdat hij door de omstandigheden daartoe gedwongen wordt. Je wilt natuurlijk niet als iemand bekendstaan die zonde doet en die zonde doet. Nee, je wilt natuurlijk bekendstaan als een keurig godsdienstig mens. Maar er is geen innerlijke afkeer van de zonde. Geen droefheid over de zonde. Geen dagelijkse strijd tegen de zonde. Gods kinderen kennen hun strijd, gemeen. Kent u die strijd? En als u die strijd kent, dan komt die vraag des te klemmender ongetwijfeld naar u toe. Als er dan nog zoveel ellendigheden en gebreken in mij te vinden zijn, mag ik dan wel toetreden tot de tafel des Heren? Met zoveel gebreken, met zoveel ellendigheid. Als je moet beleiden dat er nog zoveel twijfel vaak is. Elke keer weer dat ongeloof dat God onterend is. Elke keer weer die lauwheid, elke keer weer die traagheid. Die boze lusten van het vlees die je tegenkomt in je hart. Wat heeft een mens dan nog over om toe te treden tot de tafel des Heren? In jezelf niks. En dan zegt het avondmaalsformulier. Dan ben je juist op de plek waar je zijn moet. Nochtans, desniettegenstaande, als het nochtans van de ontfermende God gemeend. Nochtans, Tegenover al die zonden, ellendigheden en gebreken, hoort u hier het evangelie van die God die goddelozen rechtvaardigt om niet. Die God die zijn volk arm houdt in zichzelf, opdat ze het leven zouden zoeken en vinden, elke keer weer buiten zichzelf in Christus alleen. Hoort u het vanavond? Nochtans desniettegenstaande, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen. Hier hoort u het welkom voor de ware gelovigen. Het welkom van de barmhartige en de genadige God. Hier hoort u de lokstem van de gastheer van het avondmaal. Komt, want alle dingen zijn gereed. Zondaren die midden in de dood liggen, die moeten klagen over zichzelf, dat er nog zoveel ellendigheden en gebreken in hen te vinden zijn, die er elke dag nog mee hebben te strijden. Hier is een God die aan zijn tafel zulke zondaren in genade aanneemt, zonder enige verdiensten van hun kant, alleen om de verdiensten van Christus. Christus is een volkomen zaligmaak. En zijn armen zijn uitgestrekt bij de avondmaalstafel om zondaren te ontvangen, die in zichzelf geen enkele verdienste en grond vinden. Hij ontvangt zondaren die zeggen: Heere, ik lig midden in de dood. In Christus ligt de grond om tot het avondmaal te gaan. In zijn nodiging. Dat hij nou zulke zondaren ontvangt en met hen wil eten. Dat is het nochtans van het geloof gemeend. Nochtans. God zal ons zeker in genade aannemen, omdat alles in hem ligt. En dat is nou wat het echte geloof doet. En dat is nou wat de Heilige Geest doet, om het echte geloof elke keer in praktijk te brengen en te beoefenen. Afzien van jezelf en opzien tot hem. Ik hoor nog die oude broeder in de gemeente zeggen waar ik ben opgegroeid toen het ging om het avondmaal. Dat hij elke keer eigenlijk niet durfde te komen als hij keek op zichzelf. Maar dat hij zei: zie ik op mijzelf, dan beef ik. Maar zie ik op hem, dan leef ik. En ze zullen bevende komen, staat er in de schrift, tot zijn goedheid, tot Gods goedheid. Dat is het echte geloof. Waarbij een zondaar zich werpt op het middelaarswerk van de Heere Jezus Christus. Er is niets in ons, maar alles in hem. En dan merkt u dat hier alle registers van het evangelie worden opengetrokken. Zodat de kleinste in de genade erbij kan. Van Gods kant is er geen verhindering voor allen die midden in de dood liggen en die dat moeten beleiden. Er zegt er vanavond iemand: maar als ik naar mezelf ken, dan ben ik zo bang dat ik mezelf bedrieg. Er zijn zoveel ellenden en zwakheden in mezelf, dat ik bij mezelf denk, dat kan toch niet met genade in overeenstemming zijn. Nou, lees dan nog eens even goed wat hier staat, van hen die midden in de dood liggen, van Gods volk, dat in zichzelf zo arm en ellendig is, en dat alleen maar op de naam des Heren betrouwt. Die dingen moet u voor uzelf maar eens overwegen. Zulke gebreken zijn ons door de genade van de Heilige Geest van harte leed. Het echte geloof, als dat in je hart woont, dat heeft er droefheid over. Ik ben niet wie ik zou moeten zijn. Het goede dat ik wil, Dat doe ik niet, zegt de apostel Paulus. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Herkent u dat nou? Dat je niet kunt verdragen. Dat je zondigt. Dat je zegt, Heer, ik weet het niet. Dit weet ik wel. Dat ik zo niet verder leven kan. Wij begeren naar al Gods geboden te leven. Al Gods geboden. Je zegt, Heere, dat verlangen, dat is er. Uw wet, die is me lief geworden. Daar heb ik een vreugde in gekregen. En het smart me juist dat ik die geboden niet doe zoals u dat van me vraagt. Zonden die nog tegen onze wil in ons zijn overgebleven. Tegen mijn wil in. Dat is de vraag vanavond. Hoe bent u eronder in uw hart gemeend? Uiteindelijk is dat de vraag. De Heere Jezus stelde aan Petrus, daar aan de zee van Tiberias, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Nee, daarmee ligt de grond om aan het avondmaal te gaan, niet in ons hart en in onszelf, maar in Christus, naar wie het hart uitgaat, naar wie het verbroken en het verbrijzelde gemoed hunkert. Geef mij Jezus of ik sterf. En dat nieuwe leven dat vertoont die kenmerken. Ik kan niet zonder de Heere Christus. Ik wil de zonde niet meer. Ik strijd er tegen. En het is mijn lust om de Heere te dienen. Voor hen, zegt het avondmaalsformulier vanavond, is deze hemelse spijze en drank. En zo worden onwaardige zondaren ontvangen door de Heere en door de Heere gevoed. En daaraan zijn tafel, daar ontvangen zij die hemelse spijze en drank. En als de hemelse gastheer, terwijl ze midden in de dood liggen in zichzelf, als ze die spijze en drank ontvangen, horen ze daarin het hart van de ontfermende God, die zich over hen neerbuigt en waar ze zich over verwonderen. Heere, dat er plaats voor mij is aan uw tafel, geen vadersloep. Met groter mededogen, op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen, dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van krachten, en dat we stof van jongs af zijn geweest. Amen.